Gaan erop. Okido. Ja, daar is hij. Zo, een hele goede morgen. Ik hoorde gisteren dat jullie contact hebben met een zekere Co. Ik ben zijn achternaam even vergeten.
De Noot.
De Noot. Maar het grappige is, ik vertelde het net tegen Volkert. Co, ik ga vanmiddag op bezoek in Oosterwijk. Bij een mevrouw waar ik vroeger in huis heb gewoond. Ze is inmiddels 93. Dus we zitten in een verzorgingshuis. En ik had even contact met zijn zoon gisteren. Met haar zoon gisteren. Om te zeggen of het uitkwam enzovoorts. En ik zei, ja, want ik moet in Breda spreken. In een baptistengemeente. En toen zei hij, misschien is dat wel de gemeente waar mijn schoonzoon Co wat assistentie geeft. Ik zeg, ik heb er geen idee van. Ik zeg, het is een kleine baptistengemeente. En ja, zei hij, ik denk dat het dat is. En het is dus inderdaad zo. Dat is wel heel grappig, hè. Dat, hij is de schoonzoon van Ronald Hoevers. En Ronald Hoevers, zijn moeder heb ik vroeger in huis gewoond. Dus Ronald ken ik ook heel erg goed. Dus het was heel leuk, ja. Vanmorgen wil ik met jullie spreken over dit thema. Waar voel jij je het beste thuis? En kennen jullie deze man? Nee, hè? Hij is Bernie Madoff. Wel eens van gehoord?
Ja.
Ja? Hij is een... Madoff, ja, geen Engels, ja. Hij heeft de zaak ongelooflijk opgelicht via een piramidespel. En hij heeft mensen voor zo'n $50 miljard opgelicht. Ja, sommigen zeggen zelfs 60 miljard. Echt gigantisch veel. Je hoort deze uitdrukking wel eens, hè. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat meestal ook, hè. En ik moet je zeggen, ja, dat is helaas zo. De man heeft via beleggingen dus, heeft die mensen ongelooflijk opgelicht. Ik ben zelf ook wel eens opgelicht. Zijn jullie wel eens opgelicht? Ja?
Ja.
Oké, hoe ben je opgelicht? Hoe zijn jullie opgelicht?
Ja, vanaf de lagere school al.
Oh.
Nee, van allerlei kleine dingetjes of zo.
Oké. Ja, ik ben zelf ook eens opgelicht via Marktplaats. Ik had een e-reader gekocht te hebben. En die man vroeg 17 tientjes. Dus ik denk, nou, dat hoeft niet ingewikkeld. Ik zei, joh, geef maar even je bankrekeningnummer, dan maak ik het wel over. En dan stuur jij het wel op, hè, want dat komt wel goed. Maar het kwam dus niet goed. En het was dus ook een oplichter.
Ja.
Ik denk, nou, niet voor 17 tientjes. Ik denk niet te geloven dat iemand voor 17 tientjes oplicht. Hè, maar dat gebeurt toch wel.
Als je dat heel vaak doet?
Ja, als je het heel vaak doet, dan loopt het aardig in de papieren, ja. Dus mensen roepen je op om hen te vertrouwen. Maar ze zijn niet altijd te vertrouwen. En dat maakt het lastig. Vanmorgen worden wij opgeroepen om Paulus te vertrouwen. Om hem na te volgen. Dan denk je van ja, weer zo eentje, weet je. Weer zo'n oplichter die je van alles probeert wijs te maken. Maar dat is gelukkig niet zo. En ik wil verder met jullie gaan in de Filippenzenbrief. Waar ik al diverse keren met jullie over gesproken heb. Nou, en we gaan dit gedeelte samen met elkaar lezen. Filippenzen 3, vers 17. En dan staat het volgende. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus verwachten, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Prachtig gedeelte. En een gedeelte wat vol zit met tegenstellingen. Hè? Ik weet niet of je het gezien hebt, maar er wordt gesproken over wandelen als vijanden van het kruis. Dat is de eerste. En natuurlijk het tegenovergestelde is wandelen als een vriend van het kruis, zou je kunnen zeggen. Wandelen als volgeling van de Heer Jezus Christus. En dan zie je ook wat hun einde is. En Paulus heeft het over een lichaam, een vernederd lichaam of een verheerlijk lichaam. We hebben nu nog een verheerlijk lichaam, hè Wim? Ja. Ja, maar het wordt eens verheerlijkt, Wim. Ook jouw lichaam wordt eens verheerlijkt. En dat geldt ook voor Dick met zijn benen. Ja, eens zul je van die myopathie, moeilijk woord, verlost zijn. En zul je huppelen en dansen en springen, Dick. Hè? Dat wordt nog een heel feest. En een hemels burgerschap of een aards burgerschap. En als je dan kijkt naar hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande, ze bedenken aardse dingen. Dan gaat het dus over, volg je je eigen lusten na of leef je als een kruisdrager? En daar gaat het om. Heb je een ik-gericht leven of heb je een Christus-gericht leven? Om het eens heel mooi te zeggen, ben je een egocentrisch figuur of een Christocentrisch figuur? En wij worden geacht om Christocentrisch te zijn. Nou, Paulus doet die oproep, hè? Wees met elkaar mijn navolgers en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Er zijn heel veel mensen die navolging willen. En ze doen zich geweldig voor, zoals die Bernie Madoff dat deed. Maar dat zijn niet de mensen waar je naar moet luisteren. Er is veel misleiding. Geldt dat ook voor Paulus zo? Als hij zegt, wees mijn navolger, volg mij na. Let op de mensen die het net zo doen zoals ik het doe, dan doe je het goed, zegt hij. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik zou dat niet durven zeggen van mezelf. Volg mij maar na. Kijk maar naar mijn leven en doe precies zoals ik het doe. Maar is dat nou wat Paulus bedoelde? Ik denk het niet. Want als je dan verder leest, dan zegt hij dit. Hij zegt niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Dus hij is niet volmaakt, dat zegt hij ook. En ik las deze tekst in Hosea. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Oh, dat moet met een hoofdletter zijn trouwens, Heere, zie ik. Het staat met een kleine letter, maar dat had met een hoofdletter moeten zijn. Wat bedoelt Paulus dan als hij zegt, wees met elkaar mijn navolgers? Nou, ik heb eens wat verder zitten lezen. En dan kom je in 1 Korinthe 11 en dan zegt Paulus, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Dus daar gaat het om. Het gaat erom dat wij navolgers van Christus zijn. Niet dat we Paulus navolgen, maar Paulus zegt, kijk maar naar mij zoals ik alles opgeef voor Christus. Zo worden jullie ook verwacht om alles op te geven voor Christus, om achter hem aan te gaan. Paulus was onvolmaakt. Hij was een zondaar die ook naar het doel jaagde om volmaakt te zijn. Maar hij wist, in dit leven zal ik nooit volmaakt worden. Hebben jullie wel eens van deze man gehoord?
Ja.
Denk ik wel, hè? Ja, John Wesley, een bekende Engelse prediker uit de 18e eeuw. Een man die door God enorm gebruikt is om opwekking teweeg te brengen in Engeland, waar de kerk helemaal ingedut was en een mensgerichte kerk was geworden. En hij ging rond en predikte een boodschap van bekering, dat mensen zich echt moesten bekeren. En hij werd de kerk uitgegooid. Want het was veel te radicaal voor de mensen in die tijd. Hij mocht niet meer preken in kerken. En toen is hij begonnen om rond te gaan in Engeland op een paard.
Ja,
je kan het je niet voorstellen, maar... En hij ging van plaats naar plaats. Uiteindelijk is hij ook nog in Amerika geweest. En de man is door God geweldig bereikt. Hij is de oprichter van het zogenaamde methodisme. Nou, wat is het methodisme? Het methodisme, dat predikt onder andere de leer van de volmaakte heiliging. Dat je volmaakt heilig kunt worden en moet worden. Dat je op een gegeven moment vrij bent van bewuste zonde. Nou, ik vind het nogal wat. En hij predikte ook de zogenaamde second blessing. Oftewel de doop met de Heilige Geest na de bekering. Wat naar mijn mening een echte onbijbelse leer is. Maar zo'n leer, die kan je tot wanhoop drijven. Als mensen tegen je zeggen van je moet volmaakt zijn, hè? Je leven moet door een ringetje te halen zijn. Dan, ik weet wel, ik heb vroeger enorm mijn best gedaan om braaf en heilig te leven. Maar het is mij niet gelukt, want er bestaat geen christelijke perfectie. Jij en ik zullen niet volmaakt worden in dit leven. Natuurlijk worden wij opgeroepen om heilig te leven, om niet in de zonde te leven. Maar tegelijkertijd realiseren we ons allemaal, ieder voor zich, dat wij niet volmaakt zijn. En ik zei het al, ik heb verschrikkelijk mijn best gedaan vroeger toen ik nog een jong christen was. En ik in Oosterwijk in de koffiebar zat. Ik weet nog wel waar ik als christen begonnen ben. En ik deed zo mijn best. Ik wilde zo graag een goed christen zijn en het lukte van geen kanten. En ik raakte compleet gefrustreerd. En ik dacht, ik stop ermee. Dit is niet voor mij weggelegd. Dat is voor al die anderen, die superchristenen. Ja, maar beweren, weet je, dat ze het hebben. Maar ik red dat niet. En je redt het ook nooit. En zeker niet als je dat, zoals ik toen, heel, heel hard bezig bent om in je eigen kracht te proberen een goed christen te zijn. Het lukt je niet. En dan langzaamaan kom je erachter. Het is niet in mijzelf. Ik heb echt Christus nodig. En niet alleen maar in de zin van je eenmaal bekeren, maar ik heb Christus in mij nodig. En je gaat leren wat het betekent om zwak te zijn in hem. En daardoor, sterk te zijn. Daardoor dat God door zijn Heilige Geest in je aan het werk gaat. Dat is een heel proces waar je doorheen gaat. Het heeft mij vele jaren geduurd voordat ik langzaamaan die weg heb gevonden. Wat ik zou willen noemen de weg van het kruis. De weg van zwak zijn in jezelf. Maar daarin juist, als Paulus het ook zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Opdat de kracht van Christus over mij komen. Nou, wat betekent het nou om Christus na te volgen? En Christus navolgen betekent bereid te zijn om te verliezen. Bereid te zijn om te verliezen. Toen ik mij voorbereidde, dacht ik aan de verhalen die je hoort uit Noord-Korea. Van mensen die daar christen zijn en die vreselijk vervolgd worden. Christenen in China. Die, ik zag van de week nog een klein videootje wat ik jaren geleden heb gekregen. En wat bijzonder ontroerend is. Van een groep Chinezen, als ik aan denk zal ik het wel eens een keer doorsturen, maar van een groep Chinezen die hoe ze vervolgd worden, Chinese kerkleiders. En denk ik, wat leven wij hier op een roze wolk hier in Nederland. Hè? In andere landen is het zo totaal anders. En ik dacht aan deze tekst van de Heer Jezus die zegt, Wie vader of moeder lief heeft boven mij, die is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden. Wie zijn kruis niet op zich... Wat bedoelt de Heer Jezus met wie zijn kruis niet op zich neemt? Vroeger, toen ik in de Rooms-Katholieke Kerk zat als kind, dan leerde je altijd, elk huisje heeft zijn kruisje. Dat betekent, ja, iedereen heeft moeilijke dingen in zijn leven. En dat is het kruis. Maar dat is het kruis niet, vrienden. Nee. En het kruis is ook niet dat hout waaraan de Heer Jezus stierf. Dat stuk hout, zoals hier daar een afbeelding van staat. Dat is maar hout. Mensen hebben op een gegeven moment gedacht, van, we hebben een splinter van het hout gevonden. En dan gingen ze dat aanbidden, weet je wel, in de hoop dat ze door die splinter niet ziek zouden worden. Allemaal van dat soort dwaze dingen. Maar dat is het niet. Kijk eens, er zijn nog meer mensen die in dit gebouw zijn. Nee, het kruis heeft te maken met sterven. Met doodgaan. Maar hoezo moeten wij, hoe moeten wij dan sterven? Wij moeten aan onszelf sterven. Wij moeten sterven aan dat idee van dat je zelf heilig voor God zou kunnen leven. En je moet daarin ook echt leren om zwak te worden en te steunen op de Heer Jezus Christus. Juist in de momenten dat je het moeilijk hebt in je leven. Weet je, dat is de strijd ook in ons leven. Wil ik mijzelf handhaven of wil ik mijzelf verliezen voor Christus, omwille van Christus? En het is die zondenatuur in jou, in u en in mij, die altijd de verkeerde kant op wil gaan. En ook christenen vallen in zonde. En je hoort mensen zeggen van, je moet genieten van het leven. En dat is puur hedonisme, puur plat hedonisme. Paulus die zegt in Romeinen 7 zegt hij dit. Ik ontdek dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij nabij. En daar hebben we allemaal last van, vrienden. Daar zullen we tot aan onze dood toe mee behept blijven. En wie zegt dat hij daar geen last van heeft, die is in mijn ogen een hypocriet en een leugenaar. Want we hebben dit allemaal. Maar wat betekent het nou om te leven als vijand van het kruis? Als Paulus dat zegt. Ik zeg het onder tranen, zegt hij zelfs. Ik zeg het onder tranen. Paulus huilde erbij. Want hij zag wat daar gebeurde. Hij zag dat er mensen waren die als vijanden van het kruis wandelen. En hij was er kapot van. Ja. Want was deze man echt pastoraal bewogen, hè? Nou, dit zijn hele ernstige woorden van de apostel Paulus. Hij zegt, hun einde is het verderf. Daar begint hij mee. Hun einde is het verderf. Ik dacht aan de woorden van de Heer Jezus in de bergrede, als hij het heeft over een goede boom en een slechte boom. En dan zegt hij, een goede boom die brengt goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. En een boom die geen goede vrucht voortbrengt, dat is dus niet een boom die mooie Johan de Heerliederen zingt, wat prima is en wat ik ook heerlijk vind, maar het is een boom die vruchten voortbrengt. Het is een boom die leeft in de Heer Jezus Christus en van daaruit dat er vrucht in je leven gaat komen. En als dat niet zo is, dan wordt zo'n boom omgehakt en in het vuur geworpen. Ik ben thuis bezig met een groepje mensen in onze gemeente. Een Bijbelstudie over het boek Openbaring. En dan zie je natuurlijk helemaal aan het eind van het boek Openbaring, daar zijn we nog lang niet. Maar daar zie je dat de mensen die dus niet in het boek des levens staan, dat ze in de poel van vuur geworpen worden. En dat is wat de hel is. Nou, ik weet niet hoe jullie je de hel voorstellen. Is dat een soort een oven waar je ingeworpen wordt of zo? Nou, dat denk ik niet, want ja, je hebt geen vleeselijk lichaam meer, zoals nu, alhoewel ook de doden dan worden opgewekt. Maar wat denk je wat de hel is? Wat maakt de hel nou tot hel en de hemel tot hemel?
Afwezigheid van God.
Ja, de afwezigheid van God, ja, daar is God niet aanwezig. Hè. Dat is het ergste dat een mens kan overkomen. De totale afwezigheid van God. De totale afwezigheid van God. Dan is een mens alleen maar aan zijn eigen diep verloren natuur overgeleverd. En dat is vreselijk. Het tegenovergestelde daarvan is de hemel. Dat is de totale aanwezigheid van God. En dat maakt de hemel tot hemel. Dat God er is. In 1 Korinthe 15 daar staat dat aan het eind dat God zal alles en in allen zijn. En dat vind ik zo'n geweldige uitspraak. God zal alles en in allen zijn. Jij en ik, Wim en Volkert, jullie namen ken ik niet allemaal, Petra, Dick en ik en jullie, wij zullen volledig vervuld zijn van het wezen van God. Dat is geweldig, vrienden. Dat is iets om met diep verlangen naar uit te kijken. Dat er geen zonde meer zal zijn. Mijn oude natuur en jouw oude natuur zal er niet meer zijn. Maar wij zullen helemaal vervuld zijn van het karakter van God. Ja, daar kan ik echt een beetje enthousiast over worden. Ja. Ja. Maar wat zijn dan hun vruchten? Wat zijn die vruchten dan? Geen goede vrucht. Nou, Paulus zegt, hun einde is het verderf, zegt hij. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Wat betekent het te leven als vijand van het kruis? Hun God is de buik. Dat is van, ja, buik staat natuurlijk voor me. Hè. Ik heb in de auto ook net lekker mijn boterhammetjes gegeten. En mijn kopje thee uit een fles gedronken. En dus dat staat symbool voor, ja, vervuld zijn. Van jezelf met alles vervullen. Een hebzuchtige en losbandige levensstijl. Een hedonistische levensstijl. Gekenmerkt door egoïsme en hedonisme. Losbandigheid zijn drie dingen die voor mensen lastig zijn. Die verleiding zijn. Dat is geld, seks en macht. Dat zijn de drie dingen die mensenlevens kapot kunnen maken. En als je dan kijkt, als ik dan kijk naar wat er in Amerika op dit moment aan de gang is, ook met de Amerikaanse verkiezingen, dan denk ik, wat een rotzooi. Wat een puinzooi gewoon. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik in Amerika zou wonen, ik zou niet weten op wie ik zou moeten stemmen. Ik las van de week iemand die zei, ja, je moet toch stemmen, je moet er maar uit twee kwade, het minst kwade kiezen. Maar kwaad zijn ze allebei. En ja, ik persoonlijk, ik zou, dat geldt ook voor hier in Nederland, ik zou nooit ergens op kunnen stemmen op een partij die abortus goedkeurt. Dat is bij mij zo'n, als het ware, zo'n rode lijn. Ik zeg, nee, daar ga ik niet overheen. Daarom stem ik in Nederland ook niet op een partij die niet principieel tegen abortus is. Dat kan ik niet. Dat er in Nederland per jaar meer dan 30.000 kinderen in de moederschoot gewoon uit elkaar gerukt worden. Heb je wel eens een film gezien van abortus? Ja. Mannen, ik wil het geen over praten, het is zo gruwelijk dat je denkt, man, hoe kun je zoiets doen? Hoe kun je zoiets? Ik denk wel eens, Hitler zou zich in zijn graf omdraaien. Die zou zich er nog voor schamen. De SS'ers in de Tweede Wereldoorlog, die schaamden zich eigenlijk voor wat ze deden. En als ze hun gruweldaden gedaan hadden, dan moesten ze zich helemaal plat zuipen om het een beetje te vergeten. In deze tijd niet meer. In deze tijd is het heel gewoon geworden. Vreselijk, vrienden. Dat is het land waarin wij leven. Dat is de tijd waarin wij leven. Een tijd gekenmerkt door egoïsme. Het gaat alleen maar om ikke, ikke, ikke. En weet je wat hedonisme is? Hedonisme is wat ze noemen genotzucht. Is de filosofie van het genieten. En dat hoor je mensen toch altijd zeggen in deze tijd. Hè? Als je maar geniet. Alsof dat het summum is van geluk in deze tijd. Als je maar geniet. Ik denk bij mezelf vaak. Weet je, als ik 1 minuut voor mijn sterven ben. Ik heb nog 1 minuut te leven. En ik kijk terug. Wat maakt het nog uit of ik genoten heb? Wat maakt het nog uit of ik gelukkig geweest ben? Of ik kan zeggen, nou, ik heb alles gehad in dit leven. Nou en? Over 1 minuut ben ik alles kwijt. En is het allemaal weg. Er is maar 1 ding wat echt telt.
Jezus.
En dat is Jezus. Ja. Er is maar 1 ding wat echt telt. En dat is dat ik straks bij hem zal zijn. En dat ik hem ten volle zal mogen kennen. Zoals hij mij kent. Dat is vriend. Daar mogen wij voor leven, vrienden. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Daar mogen we, ja, daar mogen we ons hart op zetten. En zeggen, daar wil ik voor leven. Met alle lek en gebrek, want in mijn leven is te veel gebrek, echt. Echt, ik sluit me helemaal aan bij iedereen die zegt, ik ben maar een zondaar, daar ben ik ook. En toch, vrienden, om daarna te streven, om daarna te jagen, om daarvoor te leven. En dan zegt Paulus, hun eer is in hun schande. Ze roemen in datgene wat juist hun schande zou moeten zijn. Ik dacht aan dit woord, libertaria. Weet je wat dat betekent? Ja?
Liberté.
Ja, liberté, daar zit het woord vrijheid in. Hè? Een libertaria, dat zijn mensen die de vrijheid propageren. Je moet als mens vrij zijn. Maar die vrijheid, die zij propageren, is een vrijheid die tot gebondenheid leidt. Ja, en de echte vrijheid in Christus, die komt door overgave aan hem. Ja. En dat brengt mij hierop, op de vloek van het atheïsme. Leven de lol, als je maar geniet. Als je maar plezier hebt in je leven. Dat is het enige wat nog telt. Maar vrienden, er is veel meer. Haal vooral het maximale uit je leven. En ik begrijp dat. Ik vind dat heel logisch ook. Want als er geen God is, als er na dit leven niets is, dan blijft er maar 1 ding over. En dat is plot genieten. Dat is gewoon proberen uit dit leven het maximale te halen. Want na dit leven is het afgelopen. Dan denk ik, wat plot. Wat zielig. Als je zo moet leven, als dat je leven is, want dan kom je aan het eind van je leven en dan is het allemaal over. Dan heb je aan de lolly mogen likken en hou je alleen het houtje nog over wat weggegooid wordt. En dat is het dan. Maar vrienden, wij hebben een geweldige toekomst. Mensen zijn hun eigen God geworden. Ze aanbidden zichzelf in plaats van de schepper. En dat is wat Paulus zegt, ze zijn aardse burgers. In tegenstelling tot hemelse burgers. Ze noemden zich christen. Hè? Ze noemden zich volgeling van Jezus Christus, die mensen. Maar in hun leven sprak het compleet tegenovergestelde. Paulus zegt maar, ons burgerschap is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk onze Heer Jezus Christus. Ja. En hij zal ons vernederd lichaam veranderen in een verheerlijkt lichaam. Onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Ik zei al, ik ben bezig met een bijbelstudie over het boek Openbaring. En de hele Bijbel, van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde, spreekt over de komst van de Messias. Al bij Adam en Eva, daar wordt gesproken over de Messias. En dan het hele Oude Testament spreekt over de komst van de Messias. De gezalfde. Die dan uiteindelijk Yeshua gaat heten. Jezus, God redt. En dan zie je in het Nieuwe Testament, daar zie je dat Paulus schrijft in de brieven. En dan heeft hij niet alleen over de komst van Jezus, maar heeft het over de wederkomst van Jezus. Dat hij ook zal terugkomen en de Heer Jezus zelf heeft het erover. En ze begrepen er niks van de discipelen. Hoezo kun je nou weggaan en terugkomen? Ze snapten er niks van. En toen stierf hij. En toen dacht hij, nou, het is allemaal over. Het is allemaal kapot. En toen stond hij op met Pasen. Nou, hoe kan dat nou? En toen was hij er. En toen ging hij weer weg. Ja, want, nou, ze begrepen het helemaal niet van. En toen zeiden ze tegen hem, Handelingen 1 vers 8. Heer, gaat u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Want Israël was, voordat de Romeinen kwamen, was het een koninkrijk. Denk maar aan de tijd van de Maccabeën. En, de Heer Jezus zei toen niet, sukkels dat jullie zijn. Jullie begrijpen er niks van. Ik ga niet koning worden. Nee, dat zei hij niet, hè. Weet je wat hij zei? Het is niet aan de Vader om de tijden en gelegenheden te weten. Het is niet aan jullie, sorry, om de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn hand heeft. Weet je wat hij daarmee zei? Wat denk je wel, wat zei hij daarmee? Hij zei niet, sukkels, ik kom niet terug. Hij zei, ik kom terug. Alleen, ik ga jullie niet vertellen wanneer, maar ik kom terug. Dat is de zekere ding. En dan ga je daarna kijken in de brieven van Paulus. En dan lees je niet alleen dat Paulus, dat de Heer Jezus gaat terugkomen. Maar dat er nog een heleboel gebeurtenissen staan te gebeuren.
Ja.
Een opname van de gemeente. Een verdrukking. Een duizendjarig rijk. En je denkt, my goodness. Wat moet er nog veel gaan gebeuren? Wat een openbaring heeft God gegeven. Over de komst van Jezus. En dan als de gemeente opgenomen wordt. Als jij en ik opgenomen zullen worden. En er zijn mensen die zeggen van, ja, het gebeurt voor de grote verdrukking, dat denk ik. Maar er zijn ook mensen die zeggen, het gebeurt na de grote verdrukking. Nou, die hebben ook hun argumenten, daar heb ik alle respect voor. Ik denk dat de gemeente voor die periode van verdrukking, voor die zevenjaarsperiode, opgenomen gaat worden. En dan zullen wij een nieuw lichaam krijgen. En dat is zo geweldig, vrienden. Wij zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Een lichaam wat niet meer de kenmerken van de zonde heeft. Een lichaam wat vol is van de kenmerken van God. En zo zullen wij koningen en priesters worden. Op deze aarde. In dat duizendjarig rijk. En Gods plan met Israël zal opnieuw verder gaan. Israël zal opnieuw Gods oogappel zijn, is het altijd geweest. Maar dan zal God voor zijn volk opkomen. Vrienden, laten we dit voor ogen houden. Een wijsheid die mijn moeder... Een wijsheid die mijn moeder vroeger al zei. En dat is deze. Dit leven is maar een doorgangshuis. Dit leven is maar een doorgangshuis. Het is een flits. Gisteravond waren mijn vrouw en ik met onze dochter in Wiegen, waar we gezellig uit eten. En toen zei ik ook tegen haar, ze is niet gelovig hoor, maar ik zei, oh, het leven is maar zo kort. Ik zeg, zij is 42, ik ben 73. Ik zeg, 31 jaar, ik zeg, maar het is voorbij voordat je het weet hoor. Het leven vliegt voorbij. En dan is het in één keer afgelopen. En dan, waar ga je dan? Waar zul je dan zijn? Dat heb ik niet tegen haar gezegd, hoor, maar dat zei ik tegen u en mij. Waar zullen wij dan zijn? Dat is de vraag die voor ieder mens is. Waar zul je dan zijn? Zul je dan met de gemeente opgenomen worden in heerlijkheid? En dat de Heer Jezus tegen je zal zeggen, wel gedaan, goede en getrouwe slaaf. Of zou je tegen ons moeten zeggen, ik ken je niet, ga weg van mij. En ik geloof met mijn hele hart, dat zoals wij hier vanmorgen zijn, dat de Heer Jezus zal zeggen, wel gedaan. Dat jij en ik zoeken om hem te volgen in ons leven. En dat zo hij in ons leven verheerlijk zal worden. En dat brengt me terug naar waarmee ik begonnen ben. Waar voel je je het beste thuis? Waar voel je je het beste thuis? En ik wil jou en mijzelf oproepen. Laten we tegen elkaar zeggen. Wij zijn hemelburger. Wij willen achter de Heer Jezus aangaan. En willen hem verheerlijken. Laten we ieder voor zich, iedere keer opnieuw zeggen. Heer Jezus, help mij. Om een trouwe volgeling van u te zijn. Help mij om achter u aan te gaan. Omdat uw naam in mijn leven verheerlijk mag worden. Vader in de hemel. Heer, zo Zo hebben we nagedacht over deze woorden van de apostel Paulus, die ons oproept om de Heer Jezus na te volgen. Om ons kruis op ons te nemen. Om achter hem aan te gaan. Ons leven te verliezen. Opdat we het zouden vinden. Opdat we eeuwig leven zouden vinden. Straks, nu al hier. Omdat we met u mogen leven. Omdat we die geweldige hoop in ons hebben. De hoop als een anker voor de ziel. Maar ook, Heere, ook omdat we straks u gelijk zullen zijn. We danken u daarvoor. En ik bid u hier voor een ieder vanmorgen. Ik bid u ook bijzonder voor Wim, Heere, die het ook zo moeilijk heeft in zijn leven. Heer, ik bid u, wilt u ons zegenen en uw goede naam verheerlijken. Amen.